voor de preek. Dat zijn de woorden die Saul tegen zijn dienaren sprak in vers 7. Hij wil dat zijn dienaren die vrouw opsporen, een dodenbezweerster. Want, zegt Saul, daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vraag. Laten we na de preek zingen op Psalm 79, vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik heb altijd een zwak gehad voor koning Saul. Vroeger al, toen ik de verhalen hoorde als kind uit de kinderbijbel. En ik weet natuurlijk wel dat Saul een schurk was en dat hij David ook vervolgde. Maar aan de andere kant, ja, je mag die Saul wel. Hij is eigenlijk zo menselijk, zo herkenbaar. Aan het begin van zijn carrière als koning, dan moeten ze hem haast dwingen om koning te worden. Want het is eigenlijk een heel verlegen jongen die het haast niet aandurft om het koningschap op zich te nemen. Ach, en als hij dan weer eens een keer door David is gespaard en David heeft zijn leven gered, dan heeft Saul ook wel weer spijt. En dan zegt hij ook wel tegen David, ach, neem me toch niet kwalijk en kom er weer bij me wonen en zo. Saul is heel menselijk. Je kunt voor hem wel wat sympathie opbrengen en wat begrip. En daarom is dit gedeelte uit de Bijbel ook zo'n triest gedeelte. Saul, de koning van Israël, nota bene in zijn tijd de gezalfde des Heren, hij gaat in vermomming en ook nog eens een keer midden in het donker van de nacht op bezoek bij een vrouw die geesten kan oproepen. Dat is luguber en triest. Maar ja, verplaats je eens in Saul, wat moest hij anders? Hij had het toch wel geprobeerd hoor. Hij had telkens geprobeerd om de Heere God te vragen wat hij nou moest doen, maar God liet niets van zich horen. Wat hij ook geprobeerd had, zelfs de profeten die konden of die wilden hem niks vertellen. Maar Saul moet wel raad hebben. Hij zit in de problemen. Want wat is er gebeurd? De Filistijnen zijn zijn land binnengevallen. En hij heeft al wel gezien dat ze dit keer zo'n grote overmacht aan soldaten hebben, dat hij volkomen kansloos zal zijn. Hij weet niet meer wat hij moet doen. De zaak lijkt reddeloos verloren. Ja, zoals ieder mens in zijn leven, zo gaat ook Saul op zoek naar hulp. Maar ja, tegen de boze geest zegt Saul, God heeft me in de steek gelaten. Hoe herkenbaar. Ja, misschien is er nog wel een reden waarom koning Saul zo sympathiek is voor ons. Juist omdat hij ook in onze tijd zo herkenbaar is. Want eigenlijk lijkt de tijd waarin wij leven sprekend op koning Saul. Mensen zijn de weg naar God kwijtgeraakt. Maar ze zijn natuurlijk wel op zoek, dat is iedereen. Tijdlang hebben we gedacht dat wij dankzij de wetenschap een goed en een lang leven zouden kunnen krijgen en dat de techniek ons zou kunnen helpen en steunen. Maar inmiddels zijn we erachter met z'n allen, ja, dat wetenschap en techniek nou ook weer niet alles zijn. Die kunnen je niet de antwoorden geven die je zoekt. En er is heel lang gezegd dat God niet de regisseur is van de wereldgeschiedenis, dat God zelfs geen enkele rol meer speelt in de wereld. Maar dan zit je dan met z'n allen in een heel groot uitdijend heelal dat alleen maar koud is en waar geen enkel antwoord te vinden is. En zo kom je ze tegen en je voelt met ze mee de mensen die het vroeger nog geweten hebben. Ze hebben het vroeger nog gehoord over de Heere Jezus als de goede herder. Maar ze zijn al lang afgedwaald en ze zijn al lang schapen zonder herder. En ze dwalen rond door het leven. En wat moet je dan? Nou, dan ga je toch op zoek naar het bovennatuurlijke. Dat is tegenwoordig meer en meer in. Ik geloof dat ze net klaar zijn met een hele programmaserie waarin gezocht werd naar de nieuwe Uri Geller. En de ouderen onder ons, die weten het misschien nog wel, Uri Geller, dat was de man die vroeger, ik geloof de jaren 60 of 70, enorm veel opzien baarde omdat hij van die griezelige dingen deed. Als hij op televisie was, Dan moest je bijvoorbeeld een kapot horloge op de televisie leggen en dat ging dan vanzelf weer lopen. En wat hij kon tekeningen namaken die in een gesloten envelop zaten die hij nog nooit gezien had. En nou zijn ze bezig, ik geloof dat het klaar is, maar ik volg het niet. Nu zijn ze bezig om een opvolger voor hem te zoeken. Maar weet ik wel, het zijn trucs. Uri Geller is al lang ontmaskerd als bedrieger. Hij heeft zich niet voor niks 20 jaar lang gedijst gehouden. Kijkt u maar eens op het internet, dan zult u materiaal genoeg vinden hoe hij is ontmaskerd. Maar het feit dat als er een opvolger gezocht wordt, dat er weer meer dan 1 miljoen mensen zitten kijken, terwijl notabene in die tijd nog op het andere net idols was, nou dan zie je toch wel dat er veel belangstelling bestaat tussen wat er meer moet zijn. Meer tussen hemel en aarde dan de wetenschap ons kan vertellen. Een ander programma dat helaas nog niet gestopt is, maar wel erg populair, dat is dat van Char. Kent u misschien wel, het is een Amerikaanse vrouw die zegt dat ze medium is tussen levenden en doden. Ja, dan hebben we haar nodig, want de wetenschap die kan ons niet geruststellen over de dood. Wat is er na de dood? En hoe gaat het eigenlijk met degenen die zijn overleden? Dat willen we weten. We zoeken daar rust in. En gelukkig, dan komt er iemand als Char en die helpt ons. Nou, als je het wel eens gezien hebt, dan weet je hoe het gaat. Een beetje vreemd, maar dat maakt het ook extra mysterieus. Ze begint met een paar letters te raden van de naam van de overledene. Na een paar keer misgeraden te hebben, dan blijkt ze het ineens goed te hebben. Blijkbaar kan zo'n geest niet meteen vertellen hoe die heet, dat moet vreemd. Maar dan komt ze toch met een paar details die niemand lijkt te kunnen weten. En daarna kan ze vertellen, gelukkig, dat het goed gaat met de overledene. Meestal is hij vlak bij de verdrietige familie. En wil hij of zij dat ze niet langer zo verdrietig zijn, maar doorgaan met hun leven. Volgens mij is nog niet voorgekomen dat zo'n geest volgens Char zei, ouwe, het is het hier heet. Nee, het ging altijd goed. In het wereldbeeld van Char bestaat ook geen hel. Ook Char, laatste documentaire van Nova geweest, ook Char staat ernstig onder verdenking van een bedrieger te zijn. Maar goed, in ieder geval, de mensen kijken ernaar. En de mensen zijn er vaak diep van ontroerd. En als je geen 600 euro over hebt voor een half uurtje gesprek met Char, dan kan het ook nog wel anders. Je kunt, als je wilt weten hoe het zal gaan in de liefde, of in zaken, of gewoon in het algemeen, dan kun je altijd nog kijken naar Astrotijd op de televisie. Dan kunnen ze door middel van tarotkaarten of astrologie, kunnen ze je vertellen wat je te wachten staat. Ook dat is niet goedkoop, maar dan heb je toch maar mooi antwoorden op vragen waar je mee zit. Nou, het zou me niet verbazen als dat ook allemaal bedrog is. De bedenkers kunnen er prima van leven in ieder geval, maar het is wel een veelzeggend bedrog. Ze maken gebruik van het feit dat de mensen van onze tijd op zoek zijn. Op zoek naar antwoorden. Ze willen weten wat er gebeuren zal. Ze willen weten hoe het met hun overleden geliefde gaat. Ze willen weten wat ze moeten doen in hun moeilijke situatie. En dat antwoord, dat zoeken ze aan gene zijde. De geestenwereld die je niet kunt zien, maar die je misschien via mensen wel kunt raadplegen. Ziet u hoe hulpeloos we eigenlijk zijn, net als koning Saul. En als Saul dan zo bitter klaagt dat God hem in de steek gelaten heeft, ja, dan heb je met hem te doen. Wat moet die arme man? Ja, maar toch is dat medelijden misschien wel wat misplaatst. Want het is natuurlijk eigenlijk net andersom. God heeft Saul niet in de steek gelaten. Saul heeft God in de steek gelaten. Zoals ook de wereld waarin wij leven niets meer merkt van God, omdat die wereld eerst begonnen is met God de rug toe te keren. We dachten dat we het zonder God wel konden. Eigenlijk is heel duidelijk de grote afgang van Saul te zien, meteen al aan het begin in vers 3, het eerste vers dat we van die geschiedenis lazen. Want om dat verhaal in te leiden, vertelt de schrijver van het boek Samuel ons 2 dingen die we eerst moeten weten om de rest van het verhaal te kunnen begrijpen. Het eerste, dat wisten de lezers al, dat was al eerder verteld, dat Samuel was gestorven. Alleen hij was niet begraven in Endor in het noorden, maar hij lag in Rama in het zuiden van Israël. En het tweede, dat wisten we nog niet, maar ook dat moesten we weten, namelijk dat koning Saul opdracht gegeven had om alle geestenbezweerders en alle waarzeggers uit het land te verwijderen. Nou, jammer genoeg heeft de nieuwe Bijbelvertaling hier een enorme miskleun gemaakt. Vertalers hebben blijkbaar niet begrepen dat dit vers een inleidend stuk informatie bevat. En ze hebben een woordje toegevoegd dat er niet hoort, het woordje daarna. Eerst vertellen ze, sterft Samuel, en daarna heeft Saul dat gebod uitgevaardigd. Dat is niet zo erg voor de hand liggend. En het woordje daarna staat ook niet in het Hebreeuws, kan ik u vertellen. En ik heb ook geen enkele andere vertaling kunnen vinden waarin het ook zo wordt vertaald. Nee, het enige wat er staat is dat Saul ooit een keer opdracht gegeven heeft om alle occultisten uit het land weg te jagen, of als ze niet gingen, om ze te doden. Waarom had Saul dat dan gedaan? Nou, omdat, zoals we ook gelezen hebben in Deuteronomium, omdat de Heere gezegd heeft dat deze praktijken onder zijn volk absoluut niet mogen voorkomen. En Israël zal dit soort lui ook helemaal niet nodig hebben, want God zal hen profeten geven. Gods woord zal in de profeten naar hen toekomen en ze mogen hem via de profeten raadplegen. En het is een ernstig verraad aan God wanneer de mensen in Israël buiten hem om naar antwoorden gingen zoeken. Heel mooi voorbeeld hoe dat ging vinden we ook in de levensgeschiedenis van Saul. U weet wel, toen Saul nog helemaal niks was, gewoon de zoon van Kis, toen was hij een keer een paar ezels kwijt en die ging hij zoeken. En toen hij ze niet vinden kon, toen zei hij, nou laten we dan maar naar Samuel gaan om te vragen waar die ezels zijn. Hij kon blijkbaar God zelfs raadplegen over een paar verloren ezels. En het is dan ook te begrijpen, en het is ook geweldig, dat Saul die boodschap uit Deuteronomium zo gestalte heeft gegeven. Dat moet toch wel aan het begin van zijn koningschap zijn geweest, toen alles nog goed was. Want daardoor heeft koning Saul de weg vrijgemaakt voor het woord van God. Als je toen in Israël woonde en je had een vraag, kon je maar op één manier antwoord krijgen. En dat was van je eigen God. Maar ja, toen Saul God de rug toekeerde en toen God ging zwijgen, toen had hij natuurlijk wel een probleem. Want toen had hij geen enkele andere mogelijkheid meer om nog die andere wereld te raadplegen. Want het is bij God altijd alles of niets. Of je dient God en je luistert naar hem exclusief. Of je staat in Gods koninkrijk met lege handen en er is niks meer voor je. Geloven is een zaak voor heel je leven. En wanneer dat geloof verdwijnt, dan sta je in de kou. Daarom ook is er zoveel wanhoop in onze tijd onder de mensen. En daarom komen er steeds meer lieden die beweren dat ze bovennatuurlijke gaven hebben. Het is weer een tijd zonder God. Het is weer een tijd van heidendom. Maar ja, u weet, je kunt in een wet van alles regelen en je kunt allerlei verboden uitvaardigen, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die er onderuit komen en dat was in Israël ook zo. Ondanks dat verbod van Saul waren er in Israël heus stiekem nog wel mediums te vinden. Het is zelfs zo erg dat de knechten van koning Saul notabene, die kunnen hem onmiddellijk er nog wel eentje noemen. Eentje vlak in de buurt, vlak in Endor, vlak bij het legerkamp van koning Saul. Hij hoeft niet eens ver te lopen. En Saul gaat erheen. Hij weet die vrouw over te halen om voor hem iemand op te roepen. En dan volgt dat lugubere gedeelte waarin de vrouw Samuel ziet. En waarin Samuel vertelt dat Saul en zijn zonen zullen sterven in de strijd. Als je dit soort dingen leest, dan wil je natuurlijk wel weten of het echt is. Kan dat? Kon die vrouw Samuel lastigvallen na zijn dood? Kan zo'n tjaar werkelijk communiceren met overledenen? Is het mogelijk dat mensen boven natuurlijke kennis hebben en magische dingen doen? Is het occultisme onzin of is het echt? Ja, de Bijbel vertelt ons eigenlijk maar van één situatie. Dat is aan het eind van de tijd als de mens ter wetteloosheid komt. De antichrist. Die zal van de duivel krachten krijgen en die zal zulke geweldige wonderen doen dat hij de hele wereld verleidt. Dat is de enige instantie. Maar verder? Ja, natuurlijk zijn er veel bedriegers, maar zijn er ook mensen die echte krachten hebben? Als je daar antwoord op wil geven en je zoekt in de Bijbel, dan valt op dat de Bijbel daar geen antwoord op geeft. Met opzet niet. Het enige wat de Bijbel daarmee doet is ernstig waarschuwen dat je je als christen met zulke dingen niet moet inlaten. God wil dat we op hem vertrouwen en dat we naar zijn woord luisteren. En ik denk dat we daar onze handen al aan vol hebben, ik tenminste wel. Dat betekent dus dat je geen horoscopen moet lezen. Ook niet voor de grap. Dat betekent dat je geen spelletjes moet doen met geesten op een seance of met zo'n Ouija-bord, wat op scholen wel eens populair is. Ook niet als je denkt dat het allemaal toch flauwekul is. Nee, besteed liever tijd en aandacht voor wat God zegt. En er blijven natuurlijk vragen over waarop je geen direct antwoord krijgt. Er zijn dingen waarvan God niet wil dat wij het weten. Het enige dat we moeten weten is dat we veilig mogen zijn bij God dankzij de Heer Jezus Christus. Dat onze zonden vergeven zijn. Dat onze toekomst vast ligt wanneer we in Hem geloven. Daartoe roept de Bijbel ons op, om ons geloof volkomen te vestigen op onze Heer. En dat is voor mensen al een hele opgave soms. Gods liefde, Gods goedheid en alles wat God ons zeggen wil, komt naar ons toe in zijn evangelie. En er is geen andere weg. Ja, en dat zou dus eigenlijk voldoende moeten zijn. Al dat occulte gedoe is niets in vergelijking met de Heer Jezus Christus en met het woord van God. Maar goed, ik begrijp als ik nu amen zeg, dat er toch wel wat vragen overblijven, dat we toch nieuwsgierig blijven. Dus misschien is het goed om toch maar even te kijken naar die geschiedenis. Maar omdat de Bijbel geen duidelijk uitsluitsel geeft, daarom kan ik niet zeggen hoe het zit en kan niemand met zekerheid zeggen hoe het zit. Er blijven een heleboel vragen over. Maar ik kan wel een paar dingen noemen. Zo is het heel goed mogelijk bijvoorbeeld dat deze vrouw van begin af aan een spelletje speelde. Want als namelijk Saul bij haar komt, dan kan ze onmiddellijk weten wie dat is. Want Saul had een zeer opvallende eigenschap. Hij was namelijk een reus van een kerel. Niet letterlijk, hij was niet zo groot als Goliath, maar relatief. Hij stak, zoals in de Bijbel staat, een hoofd boven zijn volksgenoten uit. En hoe dat is, dat heb ik zelf een keer mogen ervaren toen ik in Roemenië was en daar een keer met de bus ging, op het spitsuur. En daar stonden 150 man opeengepakt in een bus waar er hooguit 50 in mochten. En toen ik zo daar die bus in keek, toen realiseerde ik me ineens dat ik over de hele menigte heen keek. Ik was een kop groter dan iedereen. Want de Roemenen, die zijn dankzij hun slechte voeding een stuk kleiner dan de Nederlanders. Minder leuk was dat ze ook allemaal naar mij keken, maar goed. Maar toen voelde ik me even zoals koning Saul zich gevoeld moet hebben op die vergadering daar in Israël waar hij koning werd. Hij keek over iedereen heen. Maar als je dat weet, ja, dan moet die vrouw toch wel erg kippig geweest zijn, als ze niet van begin af aan door heeft gehad wie dat nou was die zo dringend om advies verlegen zat. Die vrouw wist natuurlijk heel goed dat er vlak bij haar huis straks een strijd zou losbarsten. En ze wist ook heel goed dat de tent van koning Saul daar ook stond. Maar goed, stel dat ze nog niet goed wakker was. Toen koning Saul haar vroeg of ze Samuel wilde oproepen, nou, toen wist ze natuurlijk helemaal meteen wie het was. Wie roept er nu Samuel op? Dat was de grootste vijand van alle occultisten. Verder, als je de geschiedenis leest, dan valt op dat Saul zelf tijdens het hele gebeuren niet veel ziet. Die vrouw die ziet wat en die vertelt het hem. En bij opgravingen hebben ze ook grotten gevonden waarin seances werden gehouden. Dat waren vaak dubbelgrotten. In de ene ruimte zaten de mensen die wat wilden weten en in de andere ruimte zat het medium en die vertelde dan wat ze zag. En als die vrouw dan aan Saul vertelt dat ze een oude man ziet in een mantel, dan weet Saul genoeg. Dat moet Samuel zijn. Alsof er niet veel meer oude mannen in een mantel bestaan. Het is allemaal wat vreemd. Maar wat nog het meeste schrijnt, dat is het gesprek zelf. Want het valt op dat Saul helemaal geen antwoord krijgt. Hij heeft een vraag gesteld, maar krijgt geen antwoord. Hij krijgt alleen maar een onheilsbericht. Je zult sterven. Samuel wijst hem niet op God. Hij roept hem niet tot bekering. Hij zegt niet wat Saul moet doen. Hij zegt alleen maar heel luguber: morgen zullen jij en je zonen bij mij zijn. Misschien is dat dan nog wel het ergste, als mensen doden of geesten raadplegen, dat ze zo vaak niet eens antwoord krijgen. En als ze al wat te horen krijgen, dan is het of heel onheilspellend, of het is verschrikkelijk goedkoop, zoals Bechar. Eigenlijk is dat ook waarom ik persoonlijk denk dat het niet echt is. Want als je het boek Samuel leest, dan moet je zeggen, zo kennen wij Samuel niet. Toen Samuel nog leefde, was hij een hele warme persoon en hij had een zwakke plek in zijn hart voor Saul. Hij was gek op Saul. En toen Saul dan ook meer en meer van de goede weg afging en Samuel hem moest waarschuwen, toen deed dat Samuel oprecht verdriet. Het was zelfs zo dat de Heere God op een gegeven moment Samuel op zijn kop gaf en zei, denk eraan dat je niet te veel van Saul gaat houden. Nou, de geest die hier spreekt, die is ijs en ijskoud en keihard. Hij moppert. Waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Dat is toch niet Samuel? Er komt ook geen enkel gevoel in zijn antwoord voor. Het is allemaal hard en doods en op de dood gericht. Maar misschien zegt u van ja, maar wacht even, het klopt toch maar mooi wat die geest zei. De volgende dag is Saul toch zeker gestorven? Ja, maar ook dat is griezelig. Want hoe sterft koning Saul? Hij doodt zichzelf in wanhoop. Hij neemt zijn eigen leven. En als hij dat nou eens niet gedaan had, dan was hij misschien wel gevangen genomen door de Filistijnen, maar of hij die dag ook gestorven was, is nog maar zeer de vraag. Denkt u maar aan de geschiedenis van Simson. Die hebben ze ook niet meteen omgebracht. Zie je hier ook niet iets wat je eigenlijk veel vaker ziet, namelijk dat voorspellingen zichzelf vervullen? Als je bijvoorbeeld een horoscoop leest en er staat dat je een pechdag zult krijgen, ja, dan word je heel onzeker en onhandig en dan gaan er allerlei dingen fout. Zo werkt bijvoorbeeld voodoo uit Afrika ook. Mensen die erin geloven, die worden zo gruwelijk bang dat ze alleen daardoor al allerlei klachten krijgen. Het lijkt alsof het werkt. Maar is dat ook zo? Nou, dat zijn zomaar wat gedachten. Anderen zeggen, ja, misschien schrikt de vrouw ook wel, omdat ze werkelijk wat ziet. Dat had ze niet verwacht. Meestal speelt ze alleen maar een toneelstukje, maar nou ziet ze werkelijk en ze slaakt dan ook, zoals ze staat, een ijselijke kreet. God geeft inderdaad de schim van Samuel toestemming om nog eenmaal het oordeel aan te zeggen. Of misschien heeft God een boze geest gestuurd en toestemming gegeven. Afijn, zo kun je nog veel meer dingen opperen. Je kunt alle kanten op. Kun je doden raadplegen? Nou, misschien is het goed om dan eens te kijken wat wij geloven en wat wij weten over de doden en over de opstanding. Ik weet, er wordt in onze kring wel wat verschillend over gedacht. Een halve eeuw geleden was daar nogal discussie over. Er waren mensen die zeiden van, als je gestorven bent, dan ben je helemaal dood, naar lichaam en ziel, tot de dag van de opstanding en pas daarna kom je weer tot leven. En als er in de Bijbel staat dat je bij je sterven bij Jezus zult zijn, dan is dat dus subjectief. Want op het moment dat je weer tot leven komt, dan lijkt het voor jou alsof er nog geen seconde verstreken is, terwijl je in werkelijkheid misschien wel eeuwen in het graf gelegen hebt. Weer anderen zeggen, en ik denk dat dat ook is wat in de belijdenis staat, je lichaam sterft en wordt begraven, maar je geest gaat naar God. De mensen die gestorven zijn, die zijn nu bij de Heer Jezus Christus. Maar in beide gevallen is het zeer onwaarschijnlijk dat je nog kunt praten met mensen die al gestorven zijn. Eigenlijk is er maar één geval in de Bijbel bekend en dat is de berg van de verheerlijking. Daar praat de Heer Jezus met Mozes en Elia. En dan was Elia nooit gestorven, die is levend ten hemel gevaren, maar Mozes wel, die is gestorven en begraven. En dat is dan de enige die je als voorbeeld kunt vinden. Maar Mozes verschijnt niet onzichtbaar als geest, maar ook duidelijk zichtbaar voor de discipelen als mens. En ik denk dus dat je daar maar helemaal niks uit moet afleiden. Dat was een zeer unieke gelegenheid. Maar goed, stel dat het geen bedrog is. Stel dat er mensen zijn die werkelijk de gave hebben om werkelijk wat te laten gebeuren bij het oproepen van geesten van dood. Hoe zul je dan weten dat het geen boze geesten zijn die je zitten te misleiden? Want toen God de engelen maakte, toen is een deel van de engelen onder leiding van Satan tegen God in opstand gekomen. Die engelen die noemen we boze geesten of demonen, maar dat zijn dus gewoon engelen. En ze bestaan en ze werken op een manier die voor ons onzichtbaar is. Nou, over die geestenwereld kun je fantaseren, zoals Peretti dat bijvoorbeeld doet. Maar eigenlijk moet je zeggen, over de geestenwereld weten we vrij weinig En we mogen er blijkbaar ook niet te veel over weten. Wat je weten moet is dit: blijf er van af. Zoek er geen contact mee. Want als je contact zoekt met de geestenwereld, dan kan het alleen maar fout gaan. Wil je contact hebben met het bovennatuurlijke, dan is dat prachtig. Dan mag je je handen vouwen, je ogen sluiten en dan mag je bidden en dan heb je contact met God. Er is enorm veel bedrog bij waarzeggers en mediums, maar wie weet niet bij allemaal, wie zal het zeggen. Eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe. Wanneer je een kind van God wilt zijn, dan heb je voldoende aan het woord van God. Want dan wil je niks van doen hebben met de dingen die God verbiedt. Want God heeft zijn woord gehouden. Hij heeft zijn volk beloofd dat hij tot hen spreken zou door zijn profeten. Maar eigenlijk staat er daar, en als u de NBG-vertaling gebruikt, dan ziet u dat ook. Eigenlijk staat het woord profeet daar in het enkelvoud. Ten diepste bedoelt God daarmee de ware profeet. En die profeet die heeft hij ons gegeven. De profeet die nog veel groter is dan Mozes en Samuel, de Heer Jezus Christus. Hij is voor ons de weg en de waarheid en het leven. Nou, heb je alles bij elkaar, meer heb je niet nodig. En Gods woord bevat voor ons alles wat wij weten moeten om behouden te worden. Koning Saul heeft het dieptepunt van zijn leven bereikt. God heeft hem in de steek gelaten en hij beklaagt zich daar bitter over. Eigenlijk is dat ook iets van onze tijd. Mensen kunnen klagen over wat er gebeurt. Ze kunnen soms klagen over wat ze denken dat God wel zou kunnen hebben gedaan. Vreemd is dat eigenlijk. Koning Saul die klaagt, want blijkbaar ziet hij zichzelf als het middelpunt en ziet hij God als zijn hulpje. Toen Saul begon als koning, toen was dat andersom. Toen was Gods woord alles voor hem, toen joeg hij de wichelaars en de waarzeggers het land uit. Want het draaide immers om God en Gods woord. Maar bij koning Saul zie je wat er gebeurt als mensen God meer en meer loslaten. Als ze God meer en meer naar de rand van hun leven wegduwen. Je zou eigenlijk zeggen, dan worden ze zielig. Want dan gaan ze zichzelf zo belangrijk vinden dat alles draait om henzelf. En dan krijg je het vreemde dat mensen gaan klagen over God. Alsof God iets strafbaars doet wanneer hij koning Saul geen antwoord wil geven. Of alsof het leven oneerlijk is of dat God oneerlijk is wanneer iets slechts een mens overkomt. De mens staat centraal. En God wordt hooguit geacht nog zijn knechtje te zijn. En hoe meer de mens zichzelf in het centrum ziet, hoe minder hij inderdaad merkt van God. Hoe hoger je van jezelf denkt, hoe meer je blind wordt voor het koninkrijk van God en voor zijn kerk. En hoe zieliger je uiteindelijk je ook gaat voelen. Koning Saul was verschrikkelijk goed geworden in zielig doen. Een paar hoofdstukken daarvoor beklaagt hij zich bij zijn dienaar. Het was nog in de tijd dat alles nog redelijk goed ging. De Filistijnen waren er nog niet. En wat was er gebeurd? David had een verbond gesloten met Jonathan, de zoon van Saul. Maar niemand had het Saul durven vertellen, want ze waren natuurlijk bang dat hij zou ontploffen van woede. Maar Saul komt er toch achter. En dan zegt hij tegen zijn dienaren, waarom spannen jullie tegen mij samen? Niemand heeft mij ingelicht dat mijn zoon een verbond heeft gesloten met David. Niemand van jullie bekommert zich om mij. En dan gaat het nog even door. En het omgekeerde gebeurt ook als even later de inwoners van een stad, de stad Kehila, tegen Saul zeggen, zullen wij je helpen om David in handen te krijgen? Dan zucht Saul, jullie zijn tenminste met mij begaan. Ook in dit opzicht is koning Saul zo herkenbaar. De Bijbel zegt heel wat anders. De Bijbel zegt als je wilt klagen als mens, dan is er wel wat anders om over te klagen. Wat klaagt de mens zolang hij leeft? Laat hij klagen over zijn zonden, staat in Klaagliederen. En Salomo die zegt in Spreuken 28 vers 9, als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de Heer een gruwel. Als je toch niet van plan bent te luisteren naar wat God zegt, en als je toch niet van plan bent daar wat mee te doen in je leven, bid dan maar niet, want dan walgt God alleen maar van je gebed. Er speelt iets heel anders in het leven. De mens die zoekt buiten de gehoorzaamheid aan Gods woord, is de mens die geen besef meer heeft van zijn zonden. En die dus ook niet meer beseft wat zijn positie tegenover de Heere God is. Saul is het kwijt. En zijn verwijtende klacht is schandelijk. God heeft me in de steek gelaten. Hoe durft hij het eigenlijk te zeggen? En dan staat hij met lege handen, want die geest vertelt hem niets, behalve dat hij zou sterven. Hij staat met lege handen. En omdat hij het woord van God naast zich neergelegd had, daarom was hij reddeloos verloren. Later zou de Heer Jezus ook een verhaal vertellen wat hierop slaat. U kent het wel over die rijke man en die arme bedelaar die Lazarus heet. Lazarus, dat betekent God helpt mij, God is mijn hulp. Maar als je die man zag, dan zou je dat echt niet zeggen. Want hij zat onder de zweren en hij lag aan de poort van de rijken. En hij mocht het afval van de rijken doorzoeken of daar misschien nog wat eetbaars in zat. Dat was zijn hele leven. En toch, Lazarus hoorde bij God. God was zijn hulp. En toen hij stierf, toen zag je dat. Want toen werd hij bij Abraham gebracht in de plaats van heerlijkheid. En die rijke die gaat ook dood. Maar die komt in het vuur terecht. En dan komt er een gesprekje tussen die rijke man en Abraham, waarbij die rijke man vraagt of Lazarus nog één keer terug zou mogen gaan naar de aarde om zijn broers te waarschuwen. Anders zouden die rijke broers ook in de hel terechtkomen. En dan zegt Abraham iets heel opvallends tegen hem. Dan zegt Abraham tegen hen: ze hebben de Bijbel. Daar moeten ze naar luisteren. Mozes en de profeten. En die rijke man die zegt hetzelfde als wat wij ook zouden zeggen. Nou, oké, dat is niet weinig. Maar je moet je voorstellen, stel je voor dat er nou eens een dode aan hen verschijnt. Als dat gebeurt, dat heeft nog veel meer impact dan wanneer ze luisteren naar de Bijbel. Dan zullen ze zeker zich bekeren. En dan antwoordt Abraham: je vergis je. Als ze naar Gods woord niet luisteren, dan zullen ze zich ook niet bekeren als iemand uit de doden tegen hen spreekt. Dat zijn woorden die je kunnen helpen om jezelf nou eens niet zielig te vinden. Dat is een boodschap die je sterk kan maken als je geïnteresseerd bent in occulte zaken. Want dat is het woord van God. Niet het woord van doden, maar van de levende God die ook vandaag de dag nog zo tegen ons spreekt. Als we naar zijn woord luisteren en ons leven richten op zijn koninkrijk, ach, dan haal je je schouders op bij alle blabla van astrologen en zogenaamd paranormaal begaafde personen. We hebben het hoogste al wat er bestaat. Met Saul liep het slecht af. Die vrouw die is erg slim. Na afloop biedt ze hem een maaltijd aan. Niet alleen uit medelijden, maar ook om op die manier met koning Saul in gemeenschap te treden. Als je in het oosten samen gegeten hebt, dan ben je vrienden van elkaar. En dan zal Saul haar dus nooit kunnen doden om wat ze heeft gedaan of wat ze heeft gezegd. Saul wil dat eerst niet, maar hij geeft uiteindelijk toch toe. En als hij dan eet met die tovenares, dan komt hij in de gemeenschap met de occultisten. En dan is het echt duidelijk. En als hij gegeten heeft, dan loopt hij zijn ondergang tegemoet de nacht in. Zoals later ook Judas bij het eerste avondmaal, nadat Jezus hem een stuk brood gegeven had, opstond en de nacht introk om Jezus te verraden. Wij leven in een samenleving die lijkt op koning Saul. Een samenleving waarin het occulte oprukt en ook steeds duidelijker wordt. Een samenleving waarin ook op televisie steeds meer openlijk over deze dingen gesproken zal worden en het zal vertoond worden. En dan kun je op twee manieren reageren. Je kunt het interessant vinden of je kunt er bang van worden. Het is geen van tweeën nodig. Als je maar luistert naar het woord van God. Als je maar let op de Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. En die voor ons is opgestaan uit de dood. En die alles voor ons heeft wat wij nodig hebben. Als je luistert naar zijn woord. Dan heb je het niet meer nodig. Want dan weet je. Wij zijn al meer dan overwinnaars. In hem. Amen.